Een goedemorgen allemaal. Wil je goud verkopen, vermeng het dan met zand. Dat is een beroemde zen-uitspraak. Dat wil zeggen, de ervaring van de zen, die is zo onmiddellijk, er zit niets tussen, geen concepten, geen gedachten, geen taal, dat is direct onmiddellijk, niet bemiddeld. Door concepten, door filosofie, door het direct. Maar je moet erover praten. Om iets door te geven. En ik heb dat is een ervaring die ik dikwijls heb van, goh, ik zou dat zo gaan delen. Maar ja, ik zie iets of ik, en, ja, dat heb je waarschijnlijk ook. Dus dat is, en toch moeten we proberen om iedere keer weer te verwijzen naar datzelfde geheim. In allerlei talen en gedichten en voordrachten. En ik wil nu, beginnen met een kleine Duitse tekst. Omwille van onze Duitse vrienden wil ik aanvangen met een kleine Duitse tekst. En, nou ja, dat is ook gastvrij. Gastfreundschaft. Suche nichts als ein reines, einfaches Entsinken in das reine, einfache, unbekannte, namenlose, verborgene Gut, das Gott ist, und in alles, was sich in ihm enthüllen mag. Alles soll sich an sein Nichts halten. Nicht wissen, nichts erkennen, nichts wollen, nichts suchen, nichts haben wollen. Suche weder Empfindung noch Erleuchtung, entsinke in dein Nichtwissen und Nichtwissen wollen. Die Tiefe, die im Gott ist, ist ein solcher Abgrund, dass alle geschaffene Verstand sie nicht zu erreichen noch zu ergründen vermag. Dieser Tiefe soll der Mensch begegnen mit seiner eigenen Tiefe. Das ist, dem grundlosen Abgrund eine unergründliche Selbstvernichtung. Das heißt, könnte er ganz zu einer lauteren Nichts werden, da hielt er für recht und billig. Das kommt aus der Tiefe und der Erkenntnis seines Nichts. Ich finde das so ein prachtiger Text aus der 13. Eeuw, 13. Jahrhundert von Tauler, ein Schüler von Eckhart, die in het Rheinland onderwezen heeft, hier in deze buurt. En nooit opgehouden is de mensen proberen binnen te leiden in de contemplatie. In dat type niet. Eigenlijk een prachtige tekst om, als je met de koan moe werkt. Niet dit, niet dat. Niet willen, geen ervaring, niet alleen maar zinken in die afgrond. En dan ontwaken. Prachtige tekst vind ik het. Voor een 13e-eeuwse monnik die hier ronddoolde. En misschien ook hier in de buurt heeft onderricht gegeven. Waarschijnlijk zelfs. Ik vind het een liebeswerte mens. Taal. Eckhart is steiler. Filosofischer. Echt knap hoor. Maar dit is heel pastoraal ook. Praktisch. Ik wil even rekenschap geven. Wat heb ik gedaan tijdens die lange periode van de COVID? Ik had eigenlijk voor mezelf, dan moet ik mezelf ook, dus buiten mijn dagelijkse discipline van mediteren, probeerde ik dan ook zo wat projecten voor mezelf, voor mijn onderricht. En ik heb twee dingen gedaan. Ik ben teruggekeerd naar de alleroudste boeddhistische teksten over meditatie. In de Pali-kanon, dus niet in het Sanskriet, niet in het Mahayana, maar in het De Theravada, de beroemde Pali-kanon, de oudste boeddhistische geschriften. Dat is heel omvangrijk, dat is duizenden bladzijden. Ik heb ze natuurlijk alleen in vertaling kunnen tegenkomen. Maar ik vond dat interessant om die archaïsche teksten, want in die verschillende boeddhistische scholen is natuurlijk die meditatietechniek is verfijnd. Maar daar vinden we teksten die verwijzen naar wat de Boeddha zelf heeft gezien. En dat vind ik zo, wat heeft hij zelf gezegd als meditatieonderricht? En die tekst die ik gisteren mee begon, in het zien alleen het gezien, dat vind ik zo'n ongelooflijk mooie tekst. De diepte daarvan kun je nauwelijks vatten, want het is zo precies waar het om gaat. Geen mentale activiteiten erbij van oordelen, lelijk, mooi, aangenaam, onaangenaam, alleen maar kijken. Dit licht. Het is eigenlijk dat stoppen en alleen maar luisteren, alleen maar kijken, alleen maar gewaar zijn, alleen maar mijn lichaam gewaar zijn. Nou, dat is de poort. Elke zintuig is een poort naar dat oneindig stille, vredige enzovoort. Wat Tauler zo mooi omschrijft. Dat was één project. Dus terug naar de Pali-kanon. En ik ben daar geholpen door andere mensen uiteraard. Want ik zeg, door vertalingen van vooral twee mensen. Van Stephen Batchelor. Stephen Batchelor. Wie is Stephen Batchelor? Dat was een Tibetaanse monnik, een Engelsman, die heel jong als monnik gewijd is en goed Tibetaans heeft geleerd. En die ik als jonge monnik, we hebben elkaar ontmoet, we hebben ook samen gezeten, samen gemediteerd, we hebben ook sessions gedaan samen. Maar ik ken hem dus persoonlijk. En dat is zo leuk, die man die was dus helemaal in die Tibetaanse traditie, in de Gelupa. Hij was de persoonlijke vertaler van Geshe Rabten, een hele hoge incarnatie. De mensen die in het Tibetaanse boeddhisme thuis zijn, weten dat Geshe Rabten dat was. En die zat op de Mont Pèlerin bij het meer van Genève. Dat was een stichting van de Tibetanen. En daar, die vluchtelingen, Geshe Rabten, die woonden daar. En ik heb hem als jonge monnik bezocht. Toen ik filosofie en theologie studeerde en met een kopje in mijn overliep van alle prachtige ideeën en systemen. Maar ik mediteerde toen al. Ik mediteerde al dagelijks en ik wou toch een geëxperimenteerde boeddhistische leraar ontmoeten. En dan ben ik dus naar Geshe Rabten gegaan en daar ontmoette ik Stephen Batchelor, wat was zijn vertaler, zijn tolk. Weet je wat er gebeurde? Ik was behoorlijk teleurgesteld. In Geshe Rabten. Ik geloof zeker in die man zijn wijsheid en zijn dingen. Maar wat deed hij? Ik wou natuurlijk naar dat objectloze schouwen, naar dat diepe rusten gaan. Maar hij zei, nee, eerst analyseren. Eerst analyseren, scherp het mes. Ik was zelf al vol met mijn studie van filosofie en theologie. En voor hem moest ik dan nog meer gaan analyseren en met mijn verstand werken. Dus ik ging, het was een goede ontmoeting hoor, want en nog eens, dat zijn bijzondere mensen. Maar ik was toch behoorlijk maar mijn relatie met Stephen Batchelor is gebleven, want ik heb hem ook een paar dingen kunnen zeggen over de meditatie en zo. En ondertussen heeft hij vele boeken geschreven, ook vele in het Nederlands vertaald. En is hij ook, dat is zo leuk, hij is dus, hij is dus weggegaan van de Tibetanen, dus spiritueel niet, maar hij is dus getrouwd en heeft een gezin. Maar geeft nog altijd meditatie en schrijft schitterende boeken, naar mijn gevoel, leerzame boeken. En gaat terug naar de bron. En probeert, en dat is natuurlijk heel dicht bij waar het mij om gaat, een soort humanistische, transconfessionele methode, de waardevolle van die stille, objectloze meditatie geldt voor iedereen. Of je nu theïst bent, of atheïst, of gelovig of niet gelovig, of niet meer gelovig, of nog niet gelovig. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn eigen bewustzijn te ontdekken en de stilte daarin en die oneindigheid. En zien dat dat een deel is, een deeltje is geen deel hoor, maar goed, je weet dat ik zand in mijn goud zit, maar dat het ook, dat begint, ben jij ook. Dat ben jij ook. En zo heb ik dus door Steve Barsen een andere monnik, die ook eigenlijk eenzelfde verhaal, maar een beetje met variant. Dat is een Belg, hè, uit Antwerpen. Ja, ik kom zelf ook, ik ben ook Belg en kom ook uit Antwerpen. Dat is Tom Hannes. Kent u waarschijnlijk ook wel. Hè. Die heeft ook verschillende boeken in het Nederlands gepubliceerd. Hè. En is monnik geweest in Japan. Hè. Daar is onze verbinding. Hè. Hij heeft ook in Sogenji gemediteerd. Hè. En en Tom Hannes, die was dus zenmonnik in die heel strenge traditie en is, heeft dezelfde weg gegaan, is ook uitgetreden, is getrouwd, is nu psychotherapeut en schrijft mooie boeken, hè, en geeft meditatie in Vlaanderen. En die heeft dezelfde weg afgelegd, is ook naar die oerteksten gegaan van de Pali Canon. Hij kent Steven Batchelor wel hoor, die leest Pali, maar Tom Hannes niet, maar dat doet er niet toe. Hij heeft dus daarop gereflecteerd. Waar kan ik de oudste sporen vinden van meditatieonderricht in de geschriften van de Boeddha? Als ik dat zeg, dat is onzin, want de Boeddha heeft helemaal niet geschreven. Er zijn geen geschriften van de Boeddha. En die teksten, de oudste teksten, zijn ook honderden jaren te boek gesteld. Ook de Pali Canon. Dat is 300 of 400 jaar ertussen, maar in die tijd had men mondelinge traditie waar men zeer aan gehecht was van precies zo precies mogelijk de woorden door te geven. Dus het kan best zijn dat daar toch waardevolle informatie zit van de Boeddha zelf. Hè, in die mondelinge traditie die uiteindelijk in de Pali Canon op schrift gesteld is. En ik dacht, is dat nu niet mooi om even met jullie terug naar die oudste teksten te gaan. Van de Pali Canon. In hun primitiviteit zijn ze soms heel verrassend en mooi. Ik wil beginnen met een wat merkwaardige tekst, maar ik vind hem... Ja. Er zijn drie soorten mensen. Mensen die lijken op een inscriptie in steen. Mensen die lijken op een inscriptie in aarde. Mensen die lijken op een inscriptie in water. Voelde je het al? Dat is prachtig eigenlijk. Ik moest hier aan denken, als ik de maal zag stromen. Hè. Schrijf daar maar eens in. Hè. Ja. Als iemand die lijkt op een inscriptie in steen boos wordt, blijft hij lange tijd boos. Net zoals een inscriptie in steen niet snel door wind of water wordt weggevaagd. Als iemand die lijkt op een inscriptie in aarde boos wordt, blijft hij niet lang boos, net zoals een inscriptie in aarde snel door wind en water weggevaagd wordt. Als iemand die lijkt op een inscriptie in water ruw aangesproken wordt, blijft hij vriendelijk. En groet hij vriendelijk, degene die hem aansprak. Net zoals een inscriptie in water snel verdwijnt en niet lang blijft bestaan. Prachtig, hè? Tot welke soort hoor je? Zeg het me. Prachtig is dat. Hè? Hoe doet dat? Ik kreeg gisteren van iemand, dat vond ik wel heel mooi, een boekje over Geert Grote. En vannacht heb ik er even in gelezen. En die ontmoet op een zeker moment Ruusbroek. En Ruusbroek, daar ben ik op gepromoveerd. Daar weet ik dus iets van. Hè? Ik wist van die ontmoeting. En dat is heel mooi, want Geert Grote probeert die angst aan te jagen. Ja, maar dat is ketterij, die geschriften, dat is gevaarlijk. En Ruusbroek, de grote mysticus, die heeft dat uit zijn hart geschreven. Die zegt, nee. Hij kan die niet bang maken, nog boos, nog verontrust. Nog. Hij blijft die lieve, vriendelijke man, die te zuiden van Brussel in het Soniewoud woonde, hè, en daar onderricht gaf. Prachtig. Hè. En En Geert Grote die pusht, die komt terug. Jammer, die teksten zijn toch wel. Dat is water. Hij weet, ik heb iets heel authentiek uit mijn hart geschreven. Ja, maar. Jouw leer over de drievuldigheid. Ja, maar. Maar Rusbroek weet, ik heb uit mijn hart geschreven. Hij wordt niet verontrust. Eigenlijk een mooi voorbeeld van dit waterkwaliteit. Deze twee kwaliteiten hebben een aandeel in helder weten. Ook een tekst uit de Pali Canon. Kalmte en inzicht. Later, mensen die Vipassana of mindfulness herkennen dit natuurlijk. Hè? Stoppen en inzicht. Deze twee kwaliteiten hebben een helder, in helder weten, welke twee, kalmte en inzicht. Waartoe wordt kalmte ontwikkeld? Om de geest te ontwikkelen. Dat is leuk, hè? Als wij allerlei drukte hebben, dan is er maar een klein deel van onze geest gebruikt. En als er stilte is, dan verwijt hij zich. Ruimte. Om de geest te ontwikkelen, is die kalmte nodig. En waartoe ontwikkelen we onze geest? Om de passies op te geven. Want wij branden allemaal. Van ongeduld, van verwarring, van irritatie, van er is voortdurend passie, is vuur. En er is natuurlijk een vuur dat pure vreugde is. Dat is een thema dat veel in de Pali Canon tegenkomt, die kwaliteiten van vuur. Ook een leerling mag helemaal branden, maar dan zonder te verbranden. Helemaal aan dat kosmische energie, wauw, helemaal aan die kosmische stroom. Maar de meesten branden en worden as. Die worden voortgedreven door wat ze willen, wat ze niet willen. Denk aan de tekst van vanmorgen, de grote weg is niet moeilijk voor hen die geen voorkeur hebben. Wij willen iets niet. En ik wil iets wel. Begeerte en afkeer. En onze weg is naar het midden te gaan. En dat vuur dat vreugde is te ontdekken. Dat ons voedt, dat energie is die niet as achterlaat. En waarom hebben wij een ontwikkelde geest nodig? Juist om die passies te luwen, om te weten dat het allemaal vergankelijk is en voorbij gaan. En al die dingen die we als wijze mens zouden moeten weten. Waartoe ontwikkelen we onze geest? Om onze passies op te geven. Waartoe wordt inzicht ontwikkeld? Om het onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. Wat prachtig, hè? Waartoe moeten we dus de geest ontwikkelen? Om te leren onderscheiden wat nuttig is en wat schadelijk is. De kennis van goed en kwaad is een goddelijke kennis. Weet je nog het paradijs in het begin van de Bijbel? Zo belangrijk, onderscheidingsvermogen. In onze christelijke traditie, waar ik in ben opgegroeid, was de diacrisis, de discretio, is het onderscheid van de geesten. Wat is een goede geest, wat is een slechte geest? Wat stuurt me naar het licht, wat stuurt me naar verwarring en verdeeldheid? En wat naar eenheid en eenvoud? Dat was de grondslag van het spiritueel leven. Dat leerden wij als jonge monniken, Cassianus, Evagrius, al die mensen. Het onderscheid van de geesten was het belangrijkste. Wat is nuttig voor jou? Niet alles is nuttig voor jou. Wat is schadelijk? En onze geest ontwikkelen, als we die ruimte hebben, dan voelen we, hey, ik word beperkt, ik word weer aangeschrenkt, ik word weer onderscheidingsvermogen. Leuk om dat te vinden in een geschrift. Hetzelfde dat dus staat in de Egyptische oude monniken die datzelfde ontdekten. In de Egyptische woestijn. Als hier deze monnik in het noorden van India. En waartoe ontwikkelen we ons onderscheidingsvermogen om verblinding op te geven. Want dat is altijd... De verblinding is het probleem. Hè? Wij hebben altijd, dat is de kern van alle begoocheling, van alle verleiding, van alle bekoring. Als ik dat doe, dan zal ik geluk hebben. Als ik dat doe, dan zal mij dat geven. Als ik dat doe, hè? Oh jee, even lekker, wauw. En, weet je, en er is niks mis mee met tijdelijk genot, als dat even, dat is uitstekend, dat mag erbij. Maar de verblinding, het stuwen, hè? Het onvrij zijn, de verblinding, dat moeten we opgeven. Ik vind het mooi, deze opeenvolging van fasen. Hè? Dus waarom dit, waarom dat, dat is ook iets dat je veel tegenkomt in de oude geschriften van alle spirituele tradities, of het nu Soefies zijn, of christenen, of joden. Of... Het is altijd die ketting. Het gaat om de geest die vrij wordt, het gaat uiteindelijk om die vrijheid. Om te leren zien, om de verblinding, om niet meer gedreven te worden en vrij te zijn. Vrij zijn. Bezoedeld door verblinding kan ons onderscheidingsvermogen zich niet ontwikkelen. Daarom komt bij het vervagen van onze passie een heldere aandacht vrij. Wauw. Hoe helder is uw aandacht? Kun je tot 10 tellen in de adem? Hoe helder is dat? En het uitwissen van onze verblinding leidt tot een vrijkomen van helder onderscheid. Nou ja. Niet slecht, meneer Boeddha. Misschien heeft u er wel iets van begrepen. En dan deze tekst die mij natuurlijk ook zeer dierbaar is. Stel je een monnik voor die zich in het woud terugtrekt. En dan kom je altijd weer tegen in de boeddhistische teksten. Er is monniken die gaan altijd naar de wildernis, naar de bossen. Hé, dat is interessant. Dat is interessant. Natuurlijk, soms kun je dat fysiek doen. Hè? Maar dat woud waar je moet terugtrekken, kan ook een hoekje van je slaapkamer zijn waar je alle dagen zit. Kan ook, weet je wel. Dat wil niet zeggen dat je gefrustreerd moet zijn als je niet in die schitterende weidse natuur kunt gaan. Maar als het kan, doe het. Hè? Maar ook de keuken. Hè? Het kan natuurlijk ook mentaal. Je moet even weggaan van de zorgen. Je moet even vluchten. Hè? De bossen. Dat kan ook mentaal zijn. Hè? Dat is wel belangrijk, anders denk je van jeetje, ik woon in zo'n drukke straat. Dat is ook oké. Okay, stel je een monnik voor die zich in het woud terugtrekt. Neerzit in de schaduw van een boom of een leeg gebouw. Dat vind ik mooi. Ga niet in de blakke zon mediteren. Hè? Dat je gekookt wordt. Zo dan, zonder baden uitstekend hoor. Maar meditatie is iets anders. Hè? Niet in de blakke zon, in de schaduw van een boom of in een leeg gebouw. Leuk is dat het gebouw leeg is. Het is een ruïne. Het is een niet bewoond gebouw. En met gekruiste benen en een recht lichaam zijn aandacht opwekt. Hij gaat dus inderdaad in lotus zitten, hè, want de Boeddha was een yogi gewoon. Hè, de yoga, die ging met zijn... En prachtig mooi rechtop zitten. Hè, en, nou, dat is eigenlijk al alles. Ik ben nu zelf wat gehandicapt. Ik kan niet... Dat vind ik niet leuk, maar goed, het kan ook hoor. Je kunt ook op een stoel goed mediteren, maar het is leuk als je op de grond kunt zitten. Met gekruiste benen en recht lichaam, zijn aandacht opwekt. Hoe zou die dat doen? Aandacht opwekken. gewoonlijk is onze aandacht verdeeld. Een herinnering, iets dat je gehoord hebt, gezegd hebt, iets dat je nog wilt zeggen, iets dat je nog moet doen, een to-do-lijstje, je hebt allerlei. Hè? En dan wek je die aandacht op door ze te vestigen op één ding. Op de adem, op je lichaambewustzijn, op het reizen van de buik, het halen van de... Wat dan ook, hè? Op je voeten, op je voetzolen, hè? Op je kruin, heel je lichaambewustzijn. En dan die prachtige tekst. Steeds aandachtig ademt hij in. Aandachtig ademt hij uit. Dat is het meditatieonderricht van de Boeddha. Prachtig, ja. Lang inademend merkt hij, ik adem lang in. Lang uitademend merkt hij, ik adem lang uit. Of kort inademend merkt hij, ik adem kort in, kort uitademend merkt hij, ik adem kort uit. Dat is natuurlijk een heel belangrijke tekst van mijn gevoel. Manipuleer die adem niet, neem hem waar. Natuurlijk in het begin van de meditatie, maar ja, ik zeg allemaal dingen alsof u beginners bent en u bent al zo lang bezig. Maar in het begin is het natuurlijk altijd goed om heel bewust uit te ademen en te zakken en heel uw lichaam te ontspannen. Doe dat enkele keren en dan laat u de adem zo natuurlijk verloop gaan. Maar u blijft aandachtig. En als die kort is, is die kort. En als die lang is, is die lang. Als je maar aandachtig bij de adem blijft. En als je heel diep in samadhi bent, is er bijna geen adem meer. Maar ik neem me nog waar. Dat is, eigenlijk is dat een, deze tekst. Staat in, ik weet eigenlijk niet goed, misschien spreek ik goed, dat doet er niet. Kort uitademend merkt hij, ik adem kort uit. Hij oefent zich. Ik zal inademen en gevoelig zijn voor het hele lichaam. Wauw. Shikataza. Weet je wel? Dat is wat de Boeddha, wat de zenmonniken in, over de hele wereld doen, van de Soto-richting. Hè? Bewust zijn van het gehele lichaam. Ik zal uitademen en gevoelig zijn voor het hele lichaam. Hij oefent zich, ik zal inademen en de lichamelijke impulsen kalmeren. Hij oefent zich, ik zal uitademen en de lichamelijke impulsen kalmeren. Natuurlijk hè, heb je neiging om te krabben, om te bewegen, om... Er zijn altijd impulsen. Je blijft bij de adem en je kalmeert, je ontspant. Je ziet mooi rechtop en zo diep mogelijk ontspannen. Want er is niets te bereiken. Het is er al. Hij oefent zich, en dit vind ik een heel belangrijke dit. Hij oefent zich, ik zal inademen en gevoelig zijn voor vreugde. Wauw. Jammer. Er is zoveel leed en pijn en verwarring en... Ik zal inademen en gevoelig zijn voor vreugde. Hij oefent zich, ik zal uitademen en gevoelig zijn voor vreugde. Om terug te keren even naar Ruusbroek, hè, die zei ook, als je gaat zitten en je gaat inderdaad dat contemplatieve gebed beoefenen, dan moogt je niet rasten, zegt hij, voor je gebrukt. Je moogt niet rusten voor een zekere genot is. Niet dat je genot moet zoeken, maar er is, als je echt de waarheid nadert, is er altijd een soort vreugde die opstijgt. Als ben je er nog niet. En dat is natuurlijk belangrijk, vooral voor mensen die... burn-out, overstress, depressief zijn. En wie is dat niet van ons? Allemaal een beetje. Hè? er is een soort vreugde in. Dat, er is niet alleen pijn en verwarring en vechten tegen moeheid en tegen gedachten en tegen emoties. Nee, als je goed oefent is er ook een soort vreugde. Het is leuk om zomaar te zitten en te ademen. Eigenlijk een schitterend onderricht. Ik ben bewust van de adem, ben me bewust van de totaliteit van mijn lijf. Want dit is de tempel. Ik ben me bewust van de vreugde. Die er altijd is. Waarom glimlachte Boeddha? Hij was toch wanhopig. Hij was toch geconfronteerd met ziekte, lijden, ouderdom, armoede. Hè, al die dingen die in zijn tijd even erg waren. Maar dat is van alle tijden. Er is altijd veel leed. En wij zijn ervoor gemaakt om dat leed te lenigen natuurlijk. Dat is onze taak. Als bodhisattvas. Maar je moet eerst de vreugde zelf in jezelf ontdekken om dat allemaal aan te kunnen, bij wijze van spreken. Er is een vreugde, een stille vreugde. Ja, een oude tekst. Als je het wil, dus. Deze tekst die komt uit, ik zal proberen het goed uit te spreken, ik weet niet of ik het accent goed zeg, de Anapanasati Sutra. Anapanasati Sutra. En die is ook vertaald door Thich Nhat Hanh, heeft die uitgegeven in een apart boekje over ademmeditatie. Er zijn dus meerdere vertalingen, maar eigenlijk, ik denk dat dit wel het meest nadert bij wat de Boeddha ons probeerde voor te houden. Het is zo eenvoudig. Zijn er nog vragen?
Ja, ik denk gelijk bij wat u nu vertelt aan vanmorgen aan Hisamatsu over het lijden persoonlijk en maatschappelijk en de bron ervan in de kennis.
Juist.
Er kunnen toch meer bronnen zijn?
Jawel. Maar er zijn natuurlijk allerlei oorzaken van lijden. Hè? Dus, omdat er dus ongelukken komen van overal. Hè? Je hebt eerst, waar we helemaal niets aan kunnen doen, kosmische ongelukken, die gebeuren gewoon. Hè? Je kunt alle momenten kan een meteoor inslagen en daar kun je niets aan doen. Niemand. Hè? Je kunt aardbevingen hebben, vulkaanuitbarstingen, al die prachtige tsunamis. Schitterende natuur gebeuren, maar als je er toevallig verkeerd woont, dan is dat wel verschrikkelijk. Het is tragisch. En dan heb je natuurlijk, hè, dat is de natuur veroorzaakt leed. Mensen veroorzaakt ongelooflijk leed door haat, door afgunst, door hebzucht, door egoïsme, door. Hè. Er zijn allerlei vormen van leed. Er zijn ook fysisch lijden van pijn en ongeneeslijke ziekte en al die dingen. Maar dat is natuurlijk zo. Dat is een feit. Dat is juist waar de Boeddha mee geconfronteerd wordt. Er is zoveel lijden, er is zoveel leed. Maar ongelukken kunnen we niet vermijden. Maar het lijden daardoor, door mentaal daar op een verkeerde manier mee bezig te blijven en te zijn, daar kunnen we iets. Wij zijn meester in eigen huis. Denk aan als je onheus bejegend wordt. Gaat je daar een jaar na nog moeten terugbetalen omdat het in steen gegrift is? Of is dat inderdaad weg en ach ja, ik weet zelf, ik ben ook een knoeier. En ik weet dat iedereen wat knoeit en soms naast het potje plast, dat doet iedereen nu en dan. Dus ik ben die mildheid naar mezelf, moet ook die mildheid naar, hè, wat ik gisteren in die oefening zei, van alle levende wezens voor me, achter me. En natuurlijk is er veel leed. Maar de bron van het lijden is toch onze mentale activiteit. Daar gaat het de Boeddha om. Is toch de mentale, ik blijf erover denken, ik blijf erover hangen, ik heb er allerlei emoties over, ik ben er kwaad en zuur over. En weet je, ik vond dat wel, ja. Er zijn altijd van die voorbeelden, hè, van oude monniken die ik heb tegen leren kennen, of hè, van zen-leraren die echt rijp waren. Dat, nou ja, dan gebeurde er iets en die gingen gewoon door. Ze zeiden niet, ze gaven een opdracht aan een leerling, zien we nog in zo'n voorbeeld. Ga mijn opdracht aan de leerling, doe het niet. Dan gaat hij niet kwaad worden of verontwaardigd of zeggen, nee, dan gaat hij door en vraagt, weet je, het is altijd zo. Zo is het. Zo is het. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd hoor, je zult maar in de overstroming zitten, gelijk hier in Stijl. Hè? Met verschrikkelijke, heel uw kelder en al uw meubels ondergelopen. Dat is verschrikkelijk allemaal. Maar, en toch, toch is er die glimlach van de Boeddha. Dat is wat Thich Nhat Hanh deed als hij de zoveelste aanval van Napalm in Vietnam meemaakte. En alles wat hem had opgebouwd weer verwoest was. En dan ging hij 's nachts loopmeditatie doen en glimlachen. Te midden van de oorlog, te midden van de bombardementen. Niet makkelijk hoor, het leven is nooit makkelijk voor niemand. Laat het u niet wijs maken, het is voor iedereen moeilijk. Maar wij mogen oefenen en trainen en te midden van het vuur brandt de zuivere lotus. Te midden van het vuur bloeit de zuivere lotus. Maar dat is zo, Ineke. Het is, maar er zijn vele oorzaken van lijden, van ongeluk. Maar wat, het gaat erom het lijden dat wij toevoegen. Het karma, bij wijze van de karmische, er zijn oorzaken en wat doen wij ermee? Kunnen wij dat stoppen? En dat zie je toch veel, hè? Dat zie je ook in familiegeschiedenissen. Hè? Van generatie op generatie zijn er familiegeheimen. Die schadelijk zijn voor kinderen. Totdat iemand het stopt en daar kom ik tegen. Die de kinderen anders opvoedt en stopt met die onzin. Dat gebeurt. En dat is geweldig. Dat er dan... Hè? En wij mogen stoppen. Stoppen is het eerste hoor. Sabbat is het allerbelangrijkste gebod. Stoppen. Je mocht altijd denken, ondernemen, je mocht van alles doen, maar nu en dan moeten stoppen en rusten. En kijken. Goh. Oké. Nog een vraag?
Nou, ik ben blij dat je dit zegt, dat stoppen. Want ik begrijp, denk ik, heel goed wat je bedoelt met onze verlangen naar vrijheid en de vreugde die immanent is eigenlijk. Maar het is natuurlijk wel een tijd die, in dit afgelopen jaar, dat vertelde je over, het doet wel een enorm appel op dat stoppen weer. Het is, naar mijn idee, als het voor mij persoonlijk gaat, is deze tijd juist heel erg iets waarbij je steeds moet zeggen stop. Want je hebt ook je engagement, je bent een burger of een wereldburger, tenminste dat probeer ik me een beetje te voelen. En dan is dat stoppen wel een heel belangrijk gegeven, want, en ook buitengewoon lastig.
Dat is gewoon lastig, maar wel heel belangrijk. Ja. Want we eten onze aarde op. Er zal niet veel overblijven voor de komende generaties als we er doorgaan. Ja. We vervuilen, we putten de bronnen uit, we vervuilen de zeeën, de aarde en de lucht. En, nou. Het is zo'n schitterend juweel, de aarde. Hè? Het is zo'n schitterend juweel. Prachtig. Maar wij moeten inderdaad proberen te stoppen zoveel mogelijk. En dat denk ik dat erg belangrijk is.
En ook individueel. Met denken bedoel ik daarover.
Dat vooral. Dat vooral. En denken om juist helderder te zien. Hè? Want onderscheiden, de geesten onderscheiden, is niks mis mee. Hè? Niet elke geest die zegt, ik ben een profeet, ik ben van God gezonden. Hè? Dat is niet altijd zo hoor. We zijn allemaal van God gezonden. Maar... het is wel belangrijk om het onderscheid te leren van, hé, hey, dat voel je, hè? Dat is authentiek, dat is kwatsch. Het gaat om dat helder onderscheid. Maar stoppen is uitermate belangrijk.
Maar stoppen en schouwen zijn toch twee verschillende dingen? Nee. In de zin schouwen wij.
Ja. Ja. Dat is eigenlijk als gestopt en alles, en de vermogens, de mentale vermogens van... verstand, geheugen, wil, herinnering, die stoppen allemaal een beetje. Dan is het schouwen er vanzelf. Hè? Want er is een soort zwaartekracht die ons naar die eenheid trekt. Oh, hè? Ik vergelijk het altijd met een fontein en met verschillende armen. Je zet de fontein af en alles gaat terug naar de bron. En dat is zo, als je echt stopt, dan zie je. Ja. Oké, nog een vraag. We gaan beginnen na een korte pauze. Ik heb geen idee van hoe lang ik gesproken heb.
5 minuten.
Oké. Om 15:15 beginnen we terug. En dan is er gelegenheid tot doxan. Dus voelt u niet verplicht, maar u bent allemaal welkom uiteraard. Hè? Dus legt uw sutraboekje duidelijk zichtbaar rechts achter uw mat als u wilt gaan. Hè? En dan zal René je uitnodigen. Hè? En als u binnenkomt, u buigt